Goedemorgen gemeente. Jongens en meisjes, hartelijk welkom in deze eredienst. Ook heten wij welkom alle gasten, kerkradioluisteraars en alle die verbonden zijn via het internet of later deze dienst zullen beluisteren. De voorganger in deze dienst is dominee G.M. van Meijeren uit Hoevelaken. Hartelijk welkom. De collecte in deze dienst, de eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede collecte is bestemd voor de kerk en de derde collecte is bestemd voor de wijkas. De eerste twee collecten worden na de preek gehouden en de derde bij de uitgang en bij de koffiehoek. Van harte bij u aanbevolen. De bloemengroet. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar de heer Roland Gijzen, Eskarp 8. We zoeken een vrijwilliger om de bloemen te bezorgen. U kunt zich daarvoor na de dienst melden bij de heer Bot. De diensten voor Deovolente zondag 2 juli om 9:30 in de grote kerk. Dan zal kandidaat A.F. en Scheer uit Huizen voorgaan en 's middags om 4:45 in de Exoduskerk en dan zal dominee G.J. Krol uit Geldermalsen voorgaan. Vanmiddag komen we als gemeente weer samen in de Exoduskerk. De dienst begint om 4:45. Voorganger in deze dienst is onze pastoraal werker Hans Hogesteger. Deze dienst is een jeugddienst en na de dienst is er preekbespreking voor de 15-plussers. Iedereen van harte welkom. Gemeente, tot zover de afkondigingen. We wensen u een gezegende dienst toe en we zetten deze voort met het zingen van Psalm 105, het eerste en tweede vers.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw is van geslacht op geslacht en in eeuwigheid. Die nooit loslaat het werk dat zijn hand begonnen is te doen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Zoon, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen uit Psalm 87 en richten daarbij onze gedachten op Jeruzalem, het hart van de aarde, het centrum van Israël. En we zien hoe de heidenvolkeren toestromen. Psalm 87 zingen we uit de Nieuwe Berijming. Gods gebod en zingen daarna gezang 239, couplet 1, 3 en 4. Gods gebod komt vanmorgen uit Deuteronomium 6 en Romeinen 13. Hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Daarom zult u de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden die ik u heden gebied, ze moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. En dan woorden uit Romeinen 13. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben, want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want dit, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren. En welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. En dit te meer omdat wij het beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd reeds is aangebroken dat wij uit de slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid, de redding, dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht is al ver gevorderd en de dag is nabij gekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Laten wij als op klaarlichte dag op een gepaste wijze wandelen. Niet in zwelgpartijen, niet in dronkenschappen, niet in slaapkamers en losbandigheden, niet in ruzie en afgunst. Maar bekleed u met de Heer Jezus Christus en verzorg het vlees niet om begeerte op te wekken. Amen. Laten wij bidden om de vervulling met de Heilige Geest. Heere onze God, wij danken u dat wij u zo mogen noemen, onze God. U die de God van Israël bent, u bent ook de God van de volkeren. Wij prijzen ons gelukkig dat wij die uit de volkeren zijn, u mogen kennen en op deze eerste dag van de week elkaar hier mogen ontmoeten, op deze plaats waar u spreekt, oude woorden voor Israël, ook voor ons, die gloednieuw zijn, altijd weer gloednieuw. Barmhartige Vader, wij danken u dat u ons roept in de intimiteit met u. U die een vader bent en die naar ons zoekt als uw kinderen. U die altijd maar weer mensen zoekt U bent wel verborgen, hoog, ver en toch heel dichtbij, aanwezig in uw woord, omdat u al sprekend ons probeert te bereiken en door de kracht van uw woorden ook bij ons binnenkomt. En daar hopen we op, ook vanmorgen, dat u die verborgen bent, ons nabij komt door te spreken. Uw woord in ons leven. Heer, u weet waar we zitten en hoe we hier zitten. Alles wat we meedragen. Zoek ons daarop vanmorgen. En maak ruimte voor uw Zoon, Jezus Christus. Omdat u in hem God met ons bent. U kent en doorgrondt ons. U weet hoe het van binnen bij ons is. Blijdschap, verdriet, ziekte en zorg, dankbaarheid. Het kan ook zo door elkaar liggen. Wij spreiden het vanmorgen in de kerkbank voor u neer. Daar zijn ook dingen, daar hebben wij geen kijk op. Want hoe zullen wij onszelf kennen? Daarom bidden we, verlicht ons met uw Heilige Geest zo, dat wij onszelf vanmorgen vinden in het licht van u. En dan ziet u ook de zonde in ons hart. Dat wij vanuit onszelf niet op u zitten te wachten. Dat wij mensen zijn die ons verontreinigen met dingen en manieren van doen die u verdriet doen. Wij bidden u, vergeef ons onze schuld. En geef ons uw Heilige Geest om ons te leren leven uit uw woord. In geloof, in hoop en in liefde. Dat wij de mens naast ons mogen liefhebben als onszelf. Vervul ons met uw tegenwoordigheid, uw adem. En dat wij door de prediking van uw woord nieuwe mensen mogen worden. Mensen van u die mogen delen in al uw goedheid, in de redding die u ons schenkt in het werk van uw Zoon. Hoor ons in zijn naam. Amen. Wij lezen de Heilige Schrift uit Handelingen 10. Handelingen 10, vers 23b tot en met 48. De geschiedenis van de Romeinse hoofdman Cornelius, bij wie Petrus op bezoek komt. We vallen binnen in het tweede gedeelte van die geschiedenis. Handelingen 10, vanaf vers 23. Het tweede zinnetje. Dit is het woord van God. En de volgende dag vertrok Petrus met hen, en enige van de broeders uit Joppe gingen met hem mee. En de volgende dag kwamen zij in Caesarea aan. En Cornelius verwachtte hen en had zijn familieleden en beste vrienden bijeengeroepen. En het gebeurde toen Petrus naar binnen ging dat Cornelius hem tegemoet kwam, aan zijn voeten viel en hem aanbad. Maar Petrus richtte hem op en zei, sta op, ik ben zelf ook een mens. En terwijl hij met hem sprak, ging hij naar binnen en trof er velen aan die samengekomen waren. En hij zei tegen hen, u weet dat het een Joodse man niet toegestaan is om met iemand van een ander volk om te gaan of bij hem binnen te gaan. Maar God heeft mij laten zien dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen. Daarom ben ik ook zonder tegenspreken gekomen toen ik ontboden werd. Dus vraag ik om welke reden u mij hebt ontboden. En Cornelius zei, Vier dagen geleden had ik tot dit uur toe gevast en op het negende uur bad ik in mijn huis. En zie, er stond een man in blinkende kleding voor mij en die zei: Cornelius, uw gebed is verhoord en uw liefdegaven zijn bij God in gedachtenis gekomen. Stuur dan mensen naar Joppe en laat Simon halen die ook Petrus genoemd wordt. Deze is de gast in het huis van Simon de leerlooier bij de zee. Als hij hier gekomen is, zal hij tot u spreken. Dus heb ik ogenblikkelijk mensen naar u toegestuurd en u hebt er goed aan gedaan dat u hier gekomen bent. Wij zijn dan nu allen hier aanwezig in de tegenwoordigheid van God om alles te horen wat u door God bevolen is. En Petrus opende zijn mond en zei: Ik zie nu in waarheid in dat God niet iemand om de persoon aanneemt, maar in ieder volk is degene die hem vreest en gerechtigheid doet hem welgevallig. Dit is het woord dat hij gezonden heeft tot de Israëlieten, waardoor hij vrede verkondigt door Jezus Christus. Deze is de Heere van allen. U weet wat er gebeurd is in heel Judea, wat begon in Galilea na de doop die Johannes gepredikt heeft. Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. En hoe hij het land doorgegaan is, terwijl hij goed deed en allen die door de duivel overweldigd waren genas. Want God was met hem. En wij zijn getuigen van alles wat hij gedaan heeft, zowel in het Joodse land als in Jeruzalem. Zij hebben hem gedood door hem aan een hout te hangen. Deze heeft God opgewekt op de derde dag. En hij heeft gegeven dat hij zou verschijnen, niet aan heel het volk, maar aan de getuigen die door God tevoren verkozen waren. Aan ons die met hem gegeten en gedronken hebben, nadat hij uit de doden opgestaan was. En hij heeft ons bevolen tot het volk te prediken en te getuigen dat hij degene is die door God aangesteld is tot een rechter over levenden en doden. Van hem getuigen al de profeten dat ieder die in hem gelooft vergeving van zonden ontvangen zal door zijn naam. Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En de gelovigen die van de besnijdenis waren, zoveel als ze met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd. Want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God groot maken. Toen antwoordde Petrus: Kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen, die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden? En hij beval dat zij gedoopt zouden worden in de naam van de Heere. Toen vroegen zij hem enkele dagen bij hen te blijven. Zalig bent u als u deze woorden bewaart in uw hart. Wij zingen ter inleiding op de verkondiging uit Psalm 119. En daaruit couplet 1 en 9. Psalm 119, couplet 1 en 9. Na de verkondiging zingen we Psalm 32, het eerste couplet. Psalm 32, couplet 1. Als tekst lees ik u voor Handelingen 10, vers 42 tot en met 48. De ontknoping van deze geschiedenis, Handelingen 10, vers 42 tot en met 48. En hij, dat is Jezus, heeft ons, de apostelen, bevolen tot het volk Israël te prediken. En te getuigen dat hij degene is die door God aangesteld is tot een rechter over levenden en doden. Van hem getuigen al de profeten dat ieder die in hem gelooft vergeving van zonden ontvangen zal door zijn naam. Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En de gelovigen die van de besnijdenis waren, zovelen als er met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd. Want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God groot maken. Toen antwoordde Petrus, kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben niet gedoopt zouden worden? En hij beval dat zij gedoopt zouden worden in de naam van de Heere. Toen vroegen zij hem enkele dagen bij hen te blijven. Het thema is Pinksteren voor de heidenen. Pinksteren voor de heidenen. Gemeente van Jezus Christus, in Handelingen 10 gebeurt iets heel bijzonders. Petrus, een volbloed Jood, hij gaat het huis binnen van een ras echte heiden, Cornelius. En daar bivakkeert hij. Hij eet er mee, hij slaapt er en hij legt er de schrift uit. Hoe bestaat het? Een Jood als Petrus in het huis van een heiden die daar deelneemt aan het gewende patroon en die nota bene de Heilige Schrift opent. Want gemeente, Petrus is trouw aan de wetten van Mozes. En wat zeggen die wetten? Die wetten zeggen dit: heidenen zijn onrein in de ogen van God. Onrein. Want ze zijn niet besneden. Hun eetgewoonten zijn verkeerd. En ze dienen van huis uit de afgoden. Kortom, heidenen zijn onrein omdat het geen Joden zijn. Cornelius is een heiden. Cornelius is onrein. Zeker, dat weten we uit het begin van het hoofdstuk. Cornelius is betrokken op de God van Israël, zeer geïnteresseerd. Hij heeft groot respect voor het Joodse volk. Maar hij is niet besneden. Hij houdt de Sabbat niet, hij eet onreine dieren. Cornelius is duidelijk geen Jood. Petrus, wat doe je daar?
Waar je mee omgaat, word je mee besmet.
Petrus, wat doe jij bij Cornelius? Daar moet je wegblijven, niet binnenkomen. Want door bij een heiden binnen te gaan, verontreinig je jezelf tegenover God. Nou, hoe kan het dat de Jood Petrus trouw aan de wet toch binnengaat in het huis van zo'n ras echte heiden? Dat hij binnenkomt bij mensen zoals wij allemaal van huis uit zijn. Heidenen. Nou, Petrus heeft tot drie keer toe een woord van God gehoord. Het was in een visioen, hij zat op het dak van een huis te bidden. En toen ging de hemel open en toen kwam er een groot wit linnen laken naar beneden en daarin zaten alle dieren van de aarde. En tot drie keer toe klonk er een stem. Sta op, Petrus, slacht en eet. Wat God gereinigd heeft, dat mag jij niet voor onheilig houden. Sta op, Petrus, slacht en eet. Wat God gereinigd heeft, dat mag jij niet voor onheilig houden. Sta op, Petrus, slacht en eet. Wat God gereinigd heeft, dat mag jij niet voor onheilig houden. Petrus.
Als de God van Israël zelf
de heidenen rein verklaart, wie ben jij dan om te zeggen dat het niet zo zou zijn? Want Petrus, vertel eens. Waarom zou jij nou wel rein zijn, maar een heiden niet? Ben jij rein in de ogen van God omdat je een Jood bent? Of omdat je nooit varkensvlees hebt gegeten? Of omdat je nog nooit bij een heiden bent binnen geweest? Petrus, als je nou naar jezelf kijkt, hè? Je bent besneden, je bent trouw aan de wet, maar maakt dat je rein? Maakt dat je zuiver op de graad? In de ogen van God? Nou, gemeente, als Petrus iets geleerd heeft als discipel van Jezus, dan is het wel dat hij in de ogen van God alleen rein is om wat God gedaan heeft door Jezus. Er is in de ogen van God niemand rein dan alleen Jezus. Iedereen onrein, behalve Jezus. Ook Petrus, besneden en trouw aan de wet, hij is onrein. Schuldig voor God, schuldig tegenover Gods heilige wet. Er is maar één Jood in Israël rein. Eén die de wet van Mozes volmaakt heeft gedaan. Jezus. Wie is Petrus? Tot drie keer toe zijn meester verloochend. En er toen tot drie keer toe in de genade van God door Jezus weer bijgehaald. Als God het reine leven van Jezus toerekent aan andere Joden, als hij Joden rein verklaart, mensen zoals Petrus, dan moet je zeggen, dat is compleet onverdiend. Dan is dat alleen maar te danken aan de Heilige Geest. Die op Pinksteren het werk en de woorden van Jezus bij Petrus en dan ook nog bij 3000 andere Joden in hun hart heeft gebracht. Nu leven ze voortaan uit de naam van Jezus. Rein door Jezus. Nou, Petrus, als dat nou de enige reden is waarom jij rein bent in de ogen van God, wie ben jij dan om te denken dat diezelfde reinheidsverklaring niet zou kunnen gelden voor heidenen? Zijn ze niet net zo onrein als jij? Alleen gereinigd door Jezus. Petrus, als dat voor jou geldt, dan kan het ook voor een heiden, toch? Jullie vormen in de ogen van God exact hetzelfde plaatje. Jij en Cornelius. Onrein en toch gereinigd. Schuldig en toch onschuldig bevonden. Verdoemd en toch gered. Wat God gereinigd heeft, Petrus, Cornelius, Joden, heidenen, dat mag niemand voor onheilig houden. Ook de heidenen zijn heilig verklaard. En daarom gaat Petrus nu samen met een paar andere Joden mee naar het huis van Cornelius. Het huis zit bomvol met familie en vrienden. En Petrus stapt de drempel over. U begrijpt nu, een hele grote stap voor een Jood. En Petrus is nog niet binnen, of Cornelius komt al naar hem toe. En hij valt voor Petrus neer op zijn knieën en hij aanbidt hem. Hij zal zijn voeten wel hebben vastgegrepen en gekust. Dolblij dat Petrus er eindelijk is. Zoals iemand je wel eens bij de hand kan pakken en je aankijkt met ogen, daar kun je alles in lezen. Woorden schieten tekort. Fijn dat je er bent. Ik heb je keihard nodig. Zo'n blik. Zo ligt Cornelius daar aan de voeten van Petrus. Lang op gewacht, eindelijk ben je er. Maar Petrus wil het niet hebben. En hij trekt Cornelius kordaat overeind en zegt: sta op, ik ben zelf ook een mens. Sta op, ik ben zelf ook een mens. Cornelius, ik ben niet anders dan jij. Een mens. Natuurlijk kan Petrus met zijn Joodse ogen en oren goed snappen dat Cornelius daar op de grond ligt. Want Cornelius heeft groot respect voor het Joodse volk. En hij ziet Petrus en hij denkt, hier komt een echte Jood binnen, een heilige. En heeft een engel Cornelius notabene niet gewezen op Petrus. Natuurlijk kan Petrus snappen dat Cornelius daar op de grond ligt. Want een heiden hoort er eigenlijk niet echt bij. Maar Petrus wil er niet meer van weten. Hij gehoorzaamt zijn nieuwe roeping. Hij mag geen onderscheid maken tussen Jood en heiden. In de ogen van God is niemand minder of meer. Niemand. Ieder is onrein. En toch door Jezus gereinigd. Ik ben zelf ook een mens. Cornelius, jij en ik, we staan in dezelfde positie voor God. Wij allemaal, gemeente. Onrein zonder Jezus, gereinigd door Jezus. Maar God komt naar de mensen. En wij zijn allemaal mensen. Onrein zonder Jezus, gereinigd door Jezus. Dat is wat Petrus spreekt. Op de bank thuis bij Cornelius. Onrein zonder, gereinigd door Jezus. En Petrus, hij preekt vanuit de schrift. De boeken van Mozes, de profeten en de psalmen. Ik ga u vanmorgen niet precies laten zien hoe Petrus dat doet, maar u moet van mij maar aannemen. Petrus spreekt niet zomaar wat. Het is geen praatje voor de vuist weg. Het staat ook niet bol van allerlei goedkope toepassingen waarmee hij gemakkelijk kan scoren. Nee, Petrus legt de schriften uit. En als die schriften dan opengaan, verkondigt hij Jezus. Jezus komt dus uit de schriften omhoog. Petrus zegt heel wat over Jezus. We hebben het gelezen. We richten ons vandaag op het slot van zijn preek. Vers 42 en 43. Petrus zegt, Jezus is opgestaan. Overwinnaar over dood en graf. En hij is een rechter door God aangesteld over levenden en doden. Jezus, een rechter die recht spreekt. Schuldig of onschuldig? Onrein of rein? Jezus is rechter. En wie moeten er voor hem verschijnen? Nou, uit de preek van Petrus blijkt, zijn moordenaars. Inderdaad. Zij die Jezus gedood hebben aan het kruishout, worden gedaagd voor de rechter. Gedood aan het kruis is Jezus. Terwijl God nota bene met Jezus was. Jezus deed alleen maar goed, hij was tussen de mensen. De adem van God doorademde hem. En zo was de liefde van God tegenwoordig, aanraakbaar dichtbij voor de mensen. Maar verblind, volslagen verblind, hebben wetsgetrouwe Joden besneden van het uitverkoren volk. Ze hebben hem vermoord als een misdadiger. Nou, dan moet je wel een plaat voor je hoofd hebben. Dan denk je niet meer op jezelf na, maar dan ben je in de greep van boze machten. Die Joodse moordenaars, die worden in de preek van Petrus voor Jezus de rechter geduigd. Want Jezus is door God de Vader opgewekt. In ere hersteld. Hij is de enige Jood die helemaal rein is voor God. Nou gemeente, wat zal deze Jezus, deze rechter, met zijn moordenaars doen? Vers 43. Van hem getuigen al de profeten, dat ieder die in hem gelooft, vergeving van zonden ontvangen zal, door zijn naam. Hoor je dat? Jezus, de rechter, presenteert zich als de redder van Israël. De vergeving van al uw zonden, door het geloof. In mijn naam. Hoe bestaat het? De vergeving van zonden. Dat is de uitspraak. Wie onrein is, wordt gereinigd. Wie schuldig is, wordt vrijgesproken. Wie voor eeuwig is verdoemd, wordt voor eeuwig gered. Hoe bestaat het? Nou zegt Petrus, door het geloof in de naam van Jezus. Het geloof, dat is als het ware het kanaal waardoor de vergeving van zonden naar je toe komt. Het geloof is het kanaal. En de naam van Jezus, wie hij is, hoe hij is, zijn werk, zijn woorden. Daarmee wordt dat kanaal uitgegraven. Totdat het je bereikt waar je zit. In het hart van je leven. Het geloof is het kanaal en de naam van Jezus brengt de vergeving van zonde tot je. Nou is het aparte dat Petrus dit bij Cornelius thuis zit te vertellen aan allemaal heidenen, maar dat zijn hele preek zich richt op de Joden. Hij preekt helemaal niet voor Cornelius. Maar wat gebeurt er? Terwijl Petrus preekt voor de Joden, valt de Heilige Geest op allen die dat woord horen. De geest valt. Dat woordje vallen, dat duidt het plotseling, het verrassende aan van de Heilige Geest. En ook zoals de regen valt. Zo doordrenkt de Heilige Geest het leven van Cornelius en zijn familie. De Heilige Geest valt op allen die zitten te luisteren. En dat gebeurt op precies dezelfde manier als in Handelingen 2, op Pinksteren. Want Cornelius, zijn familie, zijn vrienden, zijn huispersoneel, ze beginnen in tongentaal te praten. Onverstaanbare klanken waarmee ze God prijzen. Zij roemen zijn grote daden. Exact zo gebeurde het op Pinksteren met Petrus, de apostelen en 3000 Joden. En de Joodse gelovigen die met Petrus zijn meegekomen vanuit Joppe, die zien dat bij Cornelius gebeuren. En opeens beseffen ze het, wat in Handelingen 2 bij Israël gebeurde, dat gebeurt nu ook bij de heidenen thuis. Het is hier Pinksteren voor de heidenen. Ook zij ontvangen de Heilige Geest. Bezieling van God. God zelf komt
met zijn tegenwoordigheid in hun hart wonen.
De Heilige Geest valt op hen terwijl ze zitten te luisteren. Gemeente, zo maakt de Heere God duidelijk dat deze preek van Petrus ook voor de heidenen is. Zij mogen er ook helemaal in delen. De Heilige Geest brengt de preek, die eigenlijk voor Israël is bedoeld, nu binnen in het leven van Cornelius en zijn familie. En zo mogen ook wij vanmorgen in deze preek gaan delen. De Joden staan voor Jezus, hun rechter, schuldig aan zijn dood. Maar nu ook wij, uit de heidenvolkeren. Samen staan we schuldig. Samen zijn we onrein. Samen goddeloos. En alles wat die goddeloosheid verbloemt, dat gaat voor Jezus' rechterstoel de prullenbak in. Wij zijn allemaal mensen. Allemaal precies hetzelfde voor hem. Maar gemeente, de naam van onze rechter is Jezus. Redder. Hij, de enige mens die rein is voor God. Hij roept ons door zijn dood niet alleen tevoorschijn als onreine mensen, schuldig aan zijn dood. Hij komt vanmorgen ook naar ons toe als een volkomen reiniging van onze schuld. Hij wil zichzelf aan je geven. Hier ben ik. Voor jou. Waar je ook zit en wat je er ook van gemaakt hebt in je leven. En met zijn handen, als je goed kijkt, de gaten van het kruis zitten er nog in. Tekenen van zijn bloedstorting. Tekenen van de verzoening. Met zijn handen zegent hij je. Je lichaam en je ziel. Hij bedekt alles van jou priesterlijk. Zo onrein als je bent. Hij bedekt je met zijn reinigend bloed. Hier. De vergeving van zonde. Dat is de uitspraak. Door het geloof in mijn naam. De naam Jezus brengt de vergeving met zich mee. En de Heilige Geest, dat is nou de stuwkracht, de vloedgolf achter die prediking. Zodat het je bereikt. Zodat het binnenkomt en landt. Onrein. Ik kan het niet mooier maken. Toch gereinigd. Petrus ziet het gebeuren bij de heiden Cornelius, bij zijn familie. De prediking komt binnen. En zo worden ze erbij gehaald. Het is onmiskenbaar. De heidenen horen erbij. En dan zegt Petrus, kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden? De Heilige Geest deelt ook aan de heidenen de vergeving van zonde uit door de prediking. Zouden ze daar dan ook niet het bewijs van kunnen ontvangen? Door de doop met water in de naam van Jezus. Dat is het doopwater, een zichtbaar teken, een bewijs. Je bent onrein, van huis uit een heiden. Je moet eigenlijk verdrinken. En toch, gereinigd door Jezus. Gewassen in zijn bloed. gewassen in water. Kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben niet gedoopt zouden worden? De vraag stellen is een beantwoorden. En Cornelius, zijn gezin, zijn familie, heel zijn huis, ze worden gedoopt in de naam van Jezus. Dopen is onderdompelen. Daar gaat Cornelius. Van top tot teen, onrein. Hij gaat de diepte in. De diepte van de dood. God zij dank, Cornelius komt boven het water uit. Het reine leven van Jezus. Het is nu om hem heen. Als een nieuw leven. Het wordt hem helemaal geschonken. Toegerekend. Toegezegd. Cornelius, je bent gedoopt. En nu ligt het als een belofte voor hem. Het zit als een belofte aan zijn voorhoofd. Cornelius, in Jezus is jouw leven. Buiten Jezus, volstrekt onrein. Maar als je in hem gelooft, dan zul je ontvangen, zeker weten. God heeft het gezegd en God kan niet liegen. Zijn beloften zijn waar, dan zul je ontvangen de vergeving van zonden. Wij zijn ook gedoopt, gemeente. Het is een zichtbaar bewijs van alles wat we vanmorgen gehoord hebben van Petrus. Of je nu gedoopt bent of niet, de vergeving van zonden komt naar je toe. Nu er gepreekt wordt. Jezus wordt gepreekt. Je rechter die je redder is. Onrein is alles wat je hebt, wat je bent. En toch, rein ben je. Doordat de Heilige Geest het reinigend bloed van Jezus je leven instuwt. Dat is als een belofte aan je vastgemaakt. En een belofte, een woord van God. Jezus, hij is er om te omarmen. Nou, wanneer omarm je iemand? Als je met hart en ziel van iemand houdt. En ik hoop dat als je getrouwd bent, dat je dat niet alleen gedaan hebt op de dag dat je trouwde. Nee toch, dat doe je iedere dag. Nou, zo is het ook met de belofte van de doop, met Jezus. Een belofte om dagelijks te omarmen. Om biddend mee bezig te zijn. God van Israël. Die ook een God van heidenen bent. Hebben wij in uw woord niet ontvangen, Jezus. En zo de vergeving van zonden. Wil de naam van Jezus zijn reddingswerk dan zo door uw geest in mijn leven vastmaken dat ik er iedere dag uit leef. En dat het voor mij is een fontein van nieuwe liefde voor de mensen naast mij. Morgen op mijn werk die man of vrouw die ik helemaal niet uit kan staan. Dat het een fontein is van hoop. Dat er een dag komt waarop alle dingen nieuw worden. Dat het een fontein is vol blijdschap. Zelfs als heel mijn leven staat te wankelen door verdriet en zorg. Gemeente, het gebeurt onder de prediking. Dat de Heilige Geest op je valt. Want de prediking van Jezus, het werk van de Heilige Geest en de doop, die horen bij elkaar. Als een drievoudig snoer kun je niet zo makkelijk breken. De prediking van Jezus, het werk van de Geest en de doop.
Gemeente, opvallend is dat Petrus Cornelius niet laat besnijden. Als een heiden bij het Joodse volk wilde horen, dat kon, dan werd hij een zogenaamde proseliet. En dan moest hij 3 dingen doen. Hij moest zich laten besnijden, een reinigingsdoop ondergaan en een offer brengen. Cornelius wordt alleen gedoopt. Er hoeft geen bloed meer te vloeien. Het bloed van Jezus heeft gevloeid. Jezus is besneden. En zo wordt Cornelius Israël binnengetrokken door de doop. De heiden gaat delen in Israël. Wordt één met de Joden. Door Jezus. De doop is niet gekomen in plaats van de besnijdenis. Want hoewel heidenen niet besneden worden, worden de Joden wel besneden. De besnijdenis is en blijft het teken van Gods verbond met Israël. En wij uit de heidenen worden erbij gehaald. Door de doop. In Jezus' naam. Wat een God hebben wij. Cornelius en de anderen zijn diep onder de indruk. En ze vragen of Petrus alsjeblieft nog een paar dagen wil blijven. Nou, niet vreemd, gemeente. Want is het niet zo dat wie de Heilige Geest ontvangen heeft, een enorme honger krijgt naar nog meer uitleg van de schrift? Hij hangt aan de lippen van Jezus. God is in zijn woord. En als er gepreekt wordt, komt hij er achteraan. Hij haalt zijn woord in. En dan is het raak. Lof zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
We gaan over tot de dienst der gebeden. En u hebt wel gezien wat hier geschreven is over broeder Roland Gijzen. We zullen voor hem bidden. We bidden ook voor Youssef Fadel Isaak, die deze week een spannende dag wacht in Groningen. We bidden voor de vluchtelingen en voor de rouwdragende familie van Veenendaal. Na de voorbeden is er gelegenheid voor persoonlijk gebed en we sluiten af met de gezamenlijke Onze Vader. Laten we bidden. Heere onze God, wat een uniek voorrecht dat wij u zo mogen noemen, onze God. Barmhartige Vader van Israël, ook onze Vader, die ons trekt in de intimiteit tussen u en uw volk. Wij mogen delen. Wat een genade. Leer ons leven uit die verwondering. Vervul ons voor het eerst of nieuw door uw Heilige Geest, door heilige bezieling, dat wij zullen leven uit het woord dat wij hoorden. Dat wij zullen zijn voor Jezus, onze rechter en redder in één naam. Dat wij zullen leven en delen uit de vergeving van zonden. Dat wij zullen liefhebben zoals u lief hebt. Wij bidden voor elkaar, voor broeder Roland Gijzen, zo opgeschrikt. Gedenk hem. Wil u over zijn leven heen buigen en genezing schenken. Uw priesterlijke handen, spreid ze over hem uit. En dat hij vol angst en zorgen het rijkhalzend verlangen mag wachten op u, die gekomen bent en altijd komt door uw geest en woord.
Troost hem, samen met allen die om hem heen zijn.
Wij bidden u voor Youssef. Wil hem tot een God van dichtbij zijn en zegenen. Als hij naar Groningen gaat deze week voor een gesprek.
U weet wat hij met zich meedraagt.
Zijn verlangen. Wij bidden om wijsheid. Om een weg van u. De weg van u in zijn leven. Jezus voor hem. Wij bidden u voor alle vluchtelingen. Die nergens thuis zijn. Door terreur, oorlog en geweld.
Kijk naar hen om.
Met uw evangeliewoorden. Waarin staat dat de vluchteling thuis is aan uw boezem. Wij bidden u voor de wereld waartoe wij behoren.
Mensen, net als wij,
mensen.
U allen opzoeken. Dichtbij en verder weg.
Wil overheden zegenen die tot verantwoordelijkheid zijn geroepen. En vrede stichten waar onverantwoord wordt omgegaan met mensenlevens. Wij bidden u om de uitbreiding van uw koninkrijk. Wereldwijd, maar in het bijzonder daar waar uw kerk vervolgd wordt en verdrukt.
Houd uw kinderen staande in het geloof. En geef dat wij van hem mogen leren.
De volharding in de leer van de apostelen,
in de breking van het brood,
in de gebeden en in het omzien naar elkaar.
Maak ons tot getuigen van u.
Wij bidden u voor allen in ons midden die het moeilijk hebben. En denken daarbij in het bijzonder aan de rouwdragende familie van Veenendaal, die aan het geopende graf heeft gestaan.
Geef dat zij omhoog mogen kijken.
Waar u bent, die triomfeert en die komt.
Geef dat verlangen in ons aller hart. Het Maranatha-gebed. Kom, Heer Jezus.
Kom spoedig.
En in dat perspectief
leggen wij in de stilte tot u
ons hart voor u neer. Heere onze God,
u die ons ziet zoals wij zijn, beter dan wij onszelf kennen, kent u ons.
Wij besluiten onze gebeden in dankzegging voor het volmaakte gebed dat Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt. Tenslotte zingen we gezang 436, couplet 1, 5 en 6, waarin diverse lijnen uit deze eredienst samenkomen. Gezang 436.
Meen te heffen uw hart op tot God. Verwacht Christus in blijdschap. En draag met u mee de zegen voor Israël, waarin ook wij uit de volkeren mogen delen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Amen.